volharding. Nou, eerst maar eens even vragen jullie. Wat komt er bij je op als je dat woord volharding hoort? Wat roept dat bij je op? Doorgaan? Volhouden? Wat zeg je?
Niet opgeven.
Niet opgeven, ja. Zeg je? En dat juist in moeilijke tijden, oké. Want het zijn mooie woorden, wat jullie noemen, maar doorgaan waarin? Volhouden waarin?
In alles.
In alles, oké.
Ja.
Je hebt goede tijden, ja, dat is een programma ook nog, hè, of zoiets. Goede tijden, slechte tijden, klopt. Andere dingen nog?
Blijven bidden.
Ja, op het filmpje heb je dat ook al gezien. Hè? Er zijn heel veel woorden te bedenken rondom volharding. En als we kijken naar nu, eigenlijk leven we in een gek jaar. Er gebeurt van alles. Wereldwijde epidemie en allerlei dingen die de wereld bezighouden. Als je alleen al kijkt bijvoorbeeld naar al het nieuws rondom Amerika met de presidentsverkiezingen wat deze week allemaal plaats gaat vinden. Nou, weet je, het is gewoon gekkigheid allemaal. En als je kijkt ook gewoon naar ons eigen land, wat daar op dit moment allemaal gebeurt, wat er allemaal aan de hand is. Als je kijkt naar Frankrijk. Weet je, ik weet het niet hoor, maar soms heb ik wel eens het idee, de mensheid lijkt wel een soort van losgeslagen en allerlei dingen die zijn aan de hand. En ook rondom zo'n epidemie, allerlei protesten tegen de maatregelen, ze zijn niet streng genoeg of ze zijn juist te streng of het moet allemaal weer anders. Iedereen heeft er een mening over, iedereen heeft een mening over van alles en nog wat. En dat is de tijd waarin we, waarin we leven op dit moment. En als ik dan kijk naar hoe mensen daarmee bezig gaan, dan merk ik dat er heel veel mensen angstig zijn. Ze zijn bang voor wat er gaat komen, bang voor wat het allemaal teweeg gaat brengen. Mensen die het zicht op het leven kwijtraken, het zicht op zichzelf kwijtraken. En dan denk je misschien dat ik het heb over mensen die God nog niet kennen. En weet je wat mij het meeste verbaast? Is dat op dit moment heel veel christenen het gewoon niet meer weten. En gewoon met hun handen in het haar zitten, zeg maar. En dat juist heel veel christenen komen met vragen over allerlei situaties, over zichzelf, over God, over noem maar op. En dat vind ik zo bizar. En je zou denken dat juist de mensen die God niet kennen, dat die zoiets hebben van oké. Ik heb alles, een huis, geld, baan enzovoorts. En die gebeurt er van alles en nu stort mijn wereld in. Nee, het zijn juist de christenen. En dan denk ik van, wat is hier aan de hand? Hoe komt dat? Wat gebeurt hier? Heel veel mensen die naar zichzelf gaan kijken, die naar God gaan kijken, die ineens tot ontdekking komen dat ze blijkbaar niet ze weten dat zelf dan nog niet, maar hebben gewoon niet het juiste beeld van God. En gaan van alles en nog wat doen om maar in een goed blaadje te komen bij God. Ze willen geen fouten maken, want als je fout maakt, dan is God boos op je. Dat soort ideeën. En dat komt nu, juist door de situatie in deze wereld, komt dat extreem naar boven bij christenen. Tenminste, dat is wat ik zie als ik online met ontzettend veel mensen bezig ben. Nou, als we dan kijken naar zo'n woord als volharding, dan vind ik dat toch wel een heel actueel thema eigenlijk. En als we kijken naar hoe volharding in de Bijbel gebruikt wordt, dan is dat vaak in de zin van vervolging, van allerlei moeilijke omstandigheden, externe dingen. En dat is dan ook wat we er direct uitpakken van de volharding die we nodig hebben. We moeten stand houden in alles wat er op ons afkomt. Alles wat ons bezighoudt. Zorgen dat we daar boven staan op de een of andere manier. Maar toen ik daar nog eens wat verder mee bezig ging. En eens ging kijken in de Bijbel van waar komt dat woord nou allemaal voor. Toen viel het me op dat juist volharding gaat over een geestelijke kant. En niet zozeer over van alles wat er om ons heen gebeurt. En juist die geestelijke kanten, en dat is dan ook wat ik, hè, wat ik net allemaal al genoemd heb, dat is dan ook wat mensen als het ware gevangen houdt. Mensen worden gevangen gehouden door gedachtes, door ideeën die een leugen zijn. En dan denken ze van oké, dat is nu eenmaal zo, ik ben nu eenmaal zo, of er gebeurt van alles, of ik ben niet goed genoeg, of whatever, wat ze allemaal bedenken. En ik moet daarin mijn stand houden, dat ik vol blijf houden, en dan kom ik hopelijk wel in de hemel. Even heel gechargeerd gezegd. En dat is een leugen. Maar dat klopt niet. Zo spreekt de Bijbel niet. Mensen worstelen met een zelfbeeld en omstandigheden. En nou, misschien jullie hier, die hier zitten of die meeluisteren, hebben daar ook wel iets mee. Mensen leggen zich neer bij datgene wat hun bezighoudt. Denken dat er geen verandering kan komen. En denken, dat is het kruis dat ik moet dragen. Opnieuw, dat is een leugen. Een leugen van de tegenstander. Als we kijken naar volharden, hoe dat gebruikt wordt in de Bijbel, dan is volharden is in ieder geval geen passief iets. Volharden is actief. Dus volharden is niet van, nou ja, ik laat het maar over me heen komen en ik, nou ja, ik wacht maar af totdat de Heer terugkomt of dat ik naar de hemel toe ga. Zoiets. Nee, volharden is actief bezig zijn. Maar dan is het maar net van waar en op welke manier breng je die activiteit, dat actief zijn, in werking. Eigenlijk zul je dus iets moeten doen. Gaan beseffen wat jouw autoriteit is. Gaan beseffen dat je ergens boven staat. Dat je gaat ontdekken van welke plek heb ik eigenlijk gekregen doordat ik Jezus in mijn leven heb toegelaten. En ik bedoel ook niet hè, van dat we een soort van welvaartsevangelie of zo moeten gaan volgen. Van ja, als je christen bent, dan heb je nooit problemen en dan gaat alles gaat vanzelf. En hè, weet je, het is hemel op aarde. Zo is het natuurlijk ook niet. Zo is het ook niet. Er zijn natuurlijk wel christenen die dat proclameren, die dat ook zo zeggen. Maar zo, als ik dan mijn Bijbeltje weer lees, dan kom ik dat niet tegen. Dan heb ik ook wel van, oké, we hebben nu eenmaal met een aantal dingen te maken. Maar dat actief aan de slag gaan, daar gaat het om. Van waar voed jij je mee? Voed jij je met leugens of voed jij je met waarheid? En dat is de keus die je moet gaan maken. En als je die keus gemaakt hebt, kun je van daaruit, zeg maar, op een betere manier gaan kijken naar een woord als volharding. Hoe dat dan werkt en hoe dat dan in je eigen leven gaat uitwerken. Volharden is zeg maar vrijkomen en loskomen van alles wat je bezighoudt en weghoudt van God. Volharden is vrij en loskomen van alles wat je vasthoudt en weghoudt van God. Afwijzing, gedwongen worden dingen te doen, zelfbeeld, godsbeeld, al die dingen die je in je leven tegenkomt. En weet je, het patroon van de leugen geloven, dat is zichtbaar bij, wat ik net al zei, bij heel veel christenen. En eigenlijk begon dat al vanaf het begin, in Genesis. He, als we kijken naar het paradijs, dan zien we daar Adam en Eva, die leven daar in een prachtige omgeving. Wandelen met God, he, letterlijk wandelen met God, kan je je voorstellen. En dan op een gegeven moment is Eva, die is dan daar in dat paradijs, in die tuin. En daar komt de slang, de tegenstander. En die begint van, God heeft zeker gezegd dat je niet van alle bomen mag eten hier, hè? Heel sneaky begint hij, hè? Ja, nee, zegt Eva, we mogen van alle bomen eten, behalve die ene die daar in het midden staat. Oh, waarom dan? Ja, want als ik daarvan eet, dan zullen we sterven. Nou, dat is onzin, zegt de tegenstander, zegt de slang. Als je daarvan eet, dan ga je juist kennis krijgen van goed en kwaad. Dan ben je als God. Wat doet Eva? Gelooft ze waarheid of gelooft ze leugen? En ze gelooft de leugen. Met alle gevolgen van dien. En hoe is dat met ons? Heel vaak gebeurt dat met ons precies hetzelfde. Vandaag de dag. Dat er van alles en nog wat over ons gezegd wordt of tegen ons gezegd wordt. En dan gaan we niet kijken van wat zegt God zelf over dingen. De waarheid. Nee, dan geloven we eigenlijk bijna direct datgene wat er tegen ons gezegd wordt. Wat er op ons afkomt. En zien dat als waarheid. Want vaak is die leugen ook nog met een klein beetje een sausje van waarheid overgoten. Hè? Dus het zit ook heel dicht bij elkaar. En als we dat vaak genoeg doen, ja, dan raken we op een gegeven moment in de knoop. Dan kom je er niet meer uit. Dan ben je bezig om ook in je eigen hoofd als het ware een lijstje te maken van Oké, ik ben zus en ik ben zo en dat lukt nog niet en dat lukt niet. En voor je dat je het weet, heb je dat lijstje in je hoofd wat jou als het ware bij God weghaalt. Want je bent niet goed genoeg. We worden nooit goed genoeg als we het vanuit onszelf proberen. Je kan doen wat je wil. Je kan allerlei lijstjes maken van ik ga zus doen, ik ga zo doen. Hè, een soort bucketlist, allemaal af te vinken. En dan nog is het tekort. Je gaat het niet redden. Die strijd tegen de leugen ga je verliezen. Nou, hoe ga je dan, en waar ga je dan op zoek naar die waarheid? Nou, heel simpel. Dan gaan we het woord van God openen. En dan zien we bijvoorbeeld in Johannes 8, vers 31 en 32, waar Jezus dus met de Joden bezig was. En hij zei dan tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Bezig zijn met dit woord. Lezen, ontdekken, leren. De waarheid leren kennen. En wat doet die waarheid? Die waarheid maakt je vrij. In Galaten 5 vers 1, dan zegt Paulus het ook nog. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer een juk van slavernij opleggen. Jezus heeft ons vrijgemaakt aan dat kruis, zijn leven gegeven. Daar heeft hij de leugen ontmaskerd en gezegd van, hey, kijk naar mij, ik ben de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid maakt vrij en de leugen maakt je tot een gevangene. Als we kijken naar Johannes 10, een klein stukje verder, daar staat dat de dief komt alleen maar om te stelen. Dus dat is tegenstander. Om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dat is zijn intentie. Leugens rondstrooien, zodat er geslacht wordt, zodat er verloren wordt, zodat je ver weg bent van God. En Jezus zegt, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Hoe mooi is dat? Nou, en als je dan zegt van oké, dan hebben we de Bijbel en daar moet je dan in gaan leren en gaan ontdekken en dan ga je de waarheid ga je daarin zien. Maar hoe zit dat dan precies met die waarheid? Wie of wat is dan die waarheid? Nou, gaan we ook weer naar de Bijbel. Een paar hoofdstukken terug, Johannes 1, de eerste verse. En daar staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. En dan vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat woord is niet iets, dat woord is niet letters op papier, dat woord is iemand. En die iemand met een hoofdletter, Jezus. En als we naar hem kijken, als we... laat ik het anders zeggen. Als we kijken naar de Bijbel, dan spreekt de Bijbel niet over proberen te overleven in allerlei omstandigheden die op je afkomen. En we noemen dat al heel gauw volharding. Nee, volharding is, wat ik al eerder gezegd heb, volharding betekent dat we ondanks alles gericht moeten zijn en blijven op Jezus. Dat is de volharding. Dat is de juiste, hoe zal ik het zeggen, Bijbelse uitleg van het woord volharding. Wat de wereld wil laten zien als volharding, dat brengt ons niet bij God. Dat brengt ons niet bij Jezus. Maar wat de Bijbel laat zien van volharding, dat brengt ons bij Jezus. En als ik dan met mensen bezig ben en ik ga ze dingen vertellen en ik ga ze dingen uitleggen en ik ga zeggen van, weet je, je moet eens proberen los te komen van de omstandigheden die ik absoluut niet wil bagatelliseren. Moet je vergeten, want dat gaat vanzelf al een keer over. Nee, je zit in een bepaalde situatie, maar probeer je nou eens los te rukken van datgene wat je allemaal om je heen ziet of in jezelf ziet of denkt over God of whatever. En richt je oog nou eens op Jezus. En ga nou gewoon eens met dat woord bezig. En dan stuur ik ze meestal naar het Johannesevangelie en zeg van, ga daar nou eens in lezen. Ga daar nou eens in ontdekken wie Jezus is. En volhard daar nu eens is in. En regelmatig krijg ik dan reacties terug van mensen die zeggen van, wat ben ik blij dat je me eigenlijk een beetje gepusht hebt om dat te doen. Want nu snap ik meer hoe ik met dingen om moet gaan. Dingen zijn nog niet over, dingen zijn lastig, maar ik kijk er anders naar. Waarom? Ik heb mijn oog gericht op Jezus. En dan denk ik van wauw, wauw, dat is het. En dat is de volharding die we vast moeten houden. Hebreeën 12. Hebreeën 12, vanaf vers 1 zegt, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Komt het weer, hè? Niet volharden, focussen op wat er allemaal verkeerd gaat. Afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dus niet achterom kijken wat er allemaal geweest is, gebeurd is, enzovoorts, enzovoorts. Maar vooruit kijken. En als je vooruit kijkt, naar wie kijk je dan? Naar Jezus. Want hem gaan we achterna. Het kan zijn dat je denkt van ja, hier in de zaal of de mensen die meeluisteren van... Je hebt wel makkelijk praten, maar je moet eens weten. Je moet eens weten waar ik allemaal in zit. Je moet eens weten waar ik allemaal over na moet denken. Je moet eens weten wat me allemaal bezighoudt. En natuurlijk, dat is zo. En ik praat niet zomaar even hier een verhaaltje van alsof ik het beter weet. Want ik kom hier zelf vandaan. Als ik naar mijn leven kijk, dan zie ik in mijn leven ook dat ik jarenlang, ook toen ik christen was, de eerste jaren dat ik christen was, dat ik gefocust was op het volharden van, oké, ik moet zus en ik moet daarmee afrekenen en ik moet dit en ik moet dat. En ik vergat helemaal te kijken naar Jezus. En vanaf het moment dat ik door iemand gewezen werd op van, hé, waar kijk je nou eigenlijk naar? Ga eens een beetje naar Jezus kijken. Toen gingen de dingen veranderen. Toen ging ik ontdekken van, wacht even. Al die dingen waar ik mee bezig was, er is eigenlijk nog niks opgelost. En dat lukt mij ook niet. Maar doordat ik naar Jezus ging kijken, ging ik op een andere manier naar al die dingen kijken. Ging ik op een andere manier leven. En werd dat alles wat me bezig hield, waar ik zo door, als het ware, bij God weggetrokken werd, die werden veel minder belangrijk. Nou, natuurlijk zitten er nog wel dingen, hè? Maar weet je, ik kijk niet achterom, ik kijk vooruit. Ik kijk naar Jezus. Want hij is de beste leidsman die je kan hebben. Als we dan kijken naar hoe God daarmee omgaat, hè, want dat zeggen mensen ook wel eens. Van ja, wanneer grijpt God nu in? Ja, waarom zou hij in moeten grijpen? Waarom doe je het zelf niet? God wacht op die eerste stap die jij zet. En pas dan gaat hij ingrijpen. God gaat niet ongewild iets in jou of mijn leven doen. He, God zegt niet van oké, ben nu zat. Ik ga nu zorgen dat je op een bepaalde manier gaat leven. Zo doet God dat niet. God is een gentleman. En God zegt van oké, als je het zelf wil proberen, prima. Ga je gang. Ik ben er voor je. Maar dan moet je even een seintje geven. En op het moment dat we zeggen van oké, Heer, hier ben ik. Ik zie het even niet meer zitten. Ik red het niet. Ik kan het gewoon niet. Dan zegt God, aha. En nou gaan we aan de slag. En dan gaat hij met je mee. En dan gaat hij je helpen om jouw gezicht, jouw focus ook te richten op Jezus. Pak zijn woord, lees de waarheid, volhard in het kijken naar Jezus. Als dat het enige is wat je van deze morgen onthoudt, dan is dat de beste basisregel die je kan hebben. Pak het woord, lees de waarheid en volhard in het kijken naar Jezus. Amen.